Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Met trots gesteund door Fisherman's Friend.
Je ziet op een gegeven moment zie je gewoon een hele witte muur op je afkomen. Nou, daar heb je wel ontzag voor als je dat ziet.
Ik denk dat niemand zich die het niet heeft meegemaakt zich kan voorstellen. Kijk, wij zitten er al. Van mij heeft wel ruim 2 uur in het water gelegen. IJskoud water. En de eenzaamheid, die moet enorm geweest zijn.
In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Mijn naam is Roelof Hemme en dit is Redders op Zee. Op 1 januari 1995 raast er een zware noordwesterstorm over de Noordzee. Een Turkse coaster raakt in ernstige problemen. Reddingboten van KNRM Terschelling, Ameland en Lauwersoog rukken uit, samen met de Duitse reddingboot Alfried Krupp van Borkum. Wat volgt was een opeenstapeling van rampen, waardoor 2 Duitse redders om het leven komen en een Nederlandse redder zelf gered moest worden. De komende 2 afleveringen reconstrueren we deze verhalen. Vandaag deel 1, de redder die gered moest worden.
Ik ben Hans Westenberg. Ik woon op Lauwersoog. Ik was opstapper de reddingboot Gebroeders Lude van Lauwersoog.
Ik ben Greetje Westenberg-Heijn. Ik ben getrouwd met Hans. We zijn 48 jaar getrouwd. Komen alle 2 uit Noord-Holland. Hans uit de stad Amsterdam en ik uit een klein plaatsje bij Alkmaar. En via wat omzwervingen zijn wij op Lauwersoog beland.
Hans en Greetje nemen ons mee naar Nieuwjaarsdag 1995.
Toen hadden we nog alleen een pieper die alleen maar keihard piepte. En dan zat je stijfrecht op je bed. Want het was natuurlijk nieuwjaarsnacht geweest, dus het was vrij laat geworden. En om 9:15 s'morgens ging die pieper. Dus een keihard signaal en dan is het maar zo snel mogelijk naar de boot toe. Dan weet je nog niet wat er aan de hand is, nee.
Hij is zo vaak uitgevaren dat in het begin vind je het allemaal wel een beetje spannend. Maar later, hij genoot er ook zo van.
Bij de boot aangekomen maak je de boel zee klaar. En wacht tot iedereen aan boord is. En dan is het trossen los en wegwezen.
Hans en de andere KNRM'ers van Lauwersoog varen met reddingboot de Gebroeders Lude de storm in. Ze gaan naar de Turkse kustvaarder Nova 1 om hun collega's van KNRM station Ameland af te lossen. De nacht ervoor, het nieuwe jaar was nog maar een paar uur oud, sloeg de kapitein alarm na een explosie aan boord. Het schip maakte snel water. Ondanks de ruwe zee weet een sleepboot onder begeleiding van de KNRM de coaster op sleep te nemen richting de Eemshaven.
Die Johannes Frederik van Ameland die voer hem eerst stand-by. En toen ze boven het Westgat waren, zeg maar bij Schiermonnikoog, toen hebben wij het van ze overgenomen. En toen zijn wij erachteraan gevaren. Hun zijn nog een tijd meegevaren. Ja, een paar uur later is de Johannes Frederik weer teruggegaan naar huis. En wij zijn doorgegaan tot de Eems. En daar werden wij eigenlijk weer afgelost door de Alfried Krupp van de Duitse reddingmaatschappij. En toen weer terug richting Lauwersoog.
Hans en zijn collega's escorteren de sleepboot en de coaster over een afstand van zeker 50 kilometer naar de Eemsmond, voordat ze afgelost worden door de Duitse reddingboot uit Borkum. De klus is geklaard. De Gebroeders Lude zet koers richting thuishaven Lauwersoog. Wat Hans dan niet weet, is dat 2 van die Duitse redders een paar uur later hun leven zullen geven om het zijne te redden. Het is iets na 7, 10 uur nadat de pieper ging en Hans zijn Greetje thuis achterliet. Het is inmiddels pikken donker en het weer is nog slechter. Het sneeuwt, het hagelt, er zijn enorme golven. Achteraf zou blijken dat er die dag tussen de eilanden golven waren van meer dan 16 meter hoog. De Gebroeders Lude is ten noorden van Schiermonnikoog wanneer Hans in de problemen raakt.
harde wind. Ondertussen was het windkracht 10, 11 soms. Met erg hoge golven ertussen. Je ziet op een gegeven moment zie je gewoon een hele witte muur op je afkomen. Nou, daar heb je wel ontzag voor als je dat ziet. En dan is het maar proberen er tegenin te sturen. Dat je moet de kop opvangt. En dan kan die boot dat wel hebben.
Om het schip recht in de golven te houden, gaat Hans naar het achterdek, buiten, om een zogeheten stopzak uit te gooien, zonder lijflijn.
Die werkruimte is zo klein, dan raak je verward in je eigen lijflijn. Dus ik had die lijflijn losgemaakt om het spulletje klaar te maken. Ik ben dus naar buiten gegaan om die stopzak uit te brengen. En mijn collega die zat daar beneden. Zit een verblijf achterin waar die trossen liggen. Die gaf mij de tros aan en ik heb die stopzak erop belegd. En de boel zou ik overboord zetten en toen kwam er een enorme golf aan.
Hans wordt verrast door een brekende golf die over de voorkant van de 21 meter lange reddingboot heen slaat. Hij weet nog net te voorkomen dat hij overboord wordt gespoeld.
Toen kwam die golf over en toen met bungelende beentjes kon ik dat vasthouden zo.
Maar de volgende golf krijgt hem wel te pakken.
Van bakboord, echt van de zijkant kwam hij binnen. En blijkbaar konden we niet snel genoeg draaien. Dus er kwam er echt een hele grote witte muur van bakboord op me af. Toen heb ik nog naar beneden geschreeuwd naar mijn collega van hou je vast, want er komt er een aan. En toen heb ik me vastgehouden aan de reling. En nou ja, dan hou je een seconde misschien vol en dan word je meegenomen door de zee. Ik werd zo de zee ingespoeld. Je voelt het gebeuren en je denkt, ja, nou is het gebeurd. En ik werd dus heel diep onder water gedouwd. Ik was ook sportduiker, dus ik wist van... Ik voelde aan mijn oren dat ik minstens een meter of drie zat. En toen was het oren klaren. Even neus dichtknijpen dat je trommelvliezen weer naar buiten brengt. En na een hele tijd eigenlijk kwam ik weer boven.
Na wat een eeuwigheid lijkt, komt Hans boven uit de maalstroom. In een woeste, ijskoude Noordzee ziet hij zijn vertrouwde reddingsboot verdwijnen en daarmee zijn kans op overleven.
Die heb ik nog één keer gezien, een meter of 40 bij me vandaan. En bij de volgende golf die overkwam was hij verdwenen, dus helemaal uit zicht. Toen was mijn eerste reactie van, ik moet dat zwemvest maar afdoen, want dan gaat het sneller. Dat had ik van die Urke vissers gehoord. Want anders duurt het heel lang voordat je eigenlijk omkomt zelf. En je verdrinken is ook niet fijn dan. Maar die zeiden dus altijd al van... Je kan maar beter zonder zwemvest overboord gaan. Want dan gaat het allemaal wat vlugger. Dat was mijn eerste gedachte. De eerste halve minuut. En toen op een gegeven moment dacht ik aan Greetje, mijn vrouw. En ik denk, ja, dit moet ik niet doen. Ik moet toch proberen... om wat de Groningers zeggen, kop de veur te houden. Dus de kans dat ik eruit kom is niet zo gek groot. Maar ik denk, ongetwijfeld sturen ze een helikopter erop af. Want de boot kon voor mij niks doen met dat weer. Je gaat zelf de keer, de boot gaat anders de keer. Dus dat wordt bijna onmogelijk om dan aan boord te komen.
Het is 8:50 op die stormachtige nieuwjaarsavond als de melding binnenkomt. Reddingsboot De Gebroeders Lude heeft een man overboord boven het Westgat, Schiermonnikoog. De SAR-helikopter stijgt op en de KNRM-schepen van Schiermonnikoog, Ameland, zelfs die van Terschelling, gaan de zee op. Ook de Duitse redders van Borkum varen uit op de Alfried Kroep. Dat verhaal hoor je in deel 2. We gaan nu naar Lauwersoog, waar Greetje 12 uur geleden haar Hans de deur uit zag lopen.
Ik wist wel dat het misschien lang ging duren. En toen werd het weer al slechter. Op een gegeven moment kwam de buurvrouw, of een buurman die zat ook bij de reddingmaatschappij. En de buurvrouw kwam en ze zegt, er is op zee wat aan, van alles aan de hand. Nou ja, het was spookweer ondertussen geworden. En toen, we hebben een scanner, heb ik de scanner aangezet en ik ben gaan luisteren.
Daar hoort Greetje het. De Gebroeders Lude heeft een man overboord. Toch maakt ze zich nog geen zorgen over Hans.
Ik weet dat Hans altijd heel solide te werk gaat. Die houdt niet van halve maatregelen. voordat hij gaat. En zijn spullen waren altijd in orde.
Behalve die avond. Alleen tussen de brekende golven vecht Hans voor zijn leven. Er is een kans. Maar het kleine apparaatje dat daarvoor onmisbaar is, doet het niet.
Het lampje deed het niet, nee. Dat was heel vervelend. Eigenlijk door de kou denk ik dat hij het niet wou doen. Dus ik ben aan het morrelen geweest met het lampje. Nog een keer batterijdopje heb ik een keertje wat los, een beetje losgeschroefd en weer vastgeschroefd een paar keer. En verdomd, ja, hij begon weer te branden. Dus toen had ik een flitslicht.
In zijn volgelopen overlevingspak blijft Hans vechten tegen de woeste zee. Hij wordt gegrepen door immense brekers. De golven proberen het reddingsvest van zijn lichaam te trekken en hem meters diep onder water te zuigen.
Op een gegeven moment denk ik nog van, hé, er komt een helikopter aan. Dat is al snel. Maar het bleek dus ook een breker te zijn die eraan kwam donderen. En dan krijg je een klap. Dat is net of je echt een klets in je gezicht krijgt. En dan word je weer zoveel meter onder water gedrukt. En dan blijf je een aantal seconden onder water. En dan op een gegeven moment, ja, dan kom je toch wel weer boven. Ik had ook wat rustige periodes. Dat het even kalm was, het water. En toen zag ik de sterren nog. En de vuurtoren van Schiermonnikoog kon ik zien. En dat was een heel geruststellende gedachte. Ook het idee van, daar zijn ze ook voor me aan het werk. Dat je dus denkt van, ja, ze zijn allemaal voor me bezig. Ik heb een goede kans nog.
Terwijl Hans er alles aan doet om zijn geliefde Greetje terug te kunnen zien, wacht Greetje in hun huis in Lauwersoog. Het is niet duidelijk wie van de redders in zee ligt. En hoe dan ook, er is niets wat ze kan doen.
Nee, want iedereen was hartstikke druk aan het werk. Je moest ook geen mensen lastigvallen. De vuurtoren was druk aan het werk en alle hulpdiensten, degene die in de buurt waren. En wat konden ze doen met dat weer? Nee, ik ben gaan zitten wachten toen. En af en toe kwam de buurvrouw weer binnen. Want die zat natuurlijk ook in angst. Want haar man zat ook aan boord. Dus we hadden die avond, die nacht, heel veel steun aan elkaar.
Het is iets na 9:30. 2,5 uur nadat Hans is overboord geslagen, voelt hij zich eigenlijk opvallend goed.
Bibberig, vanwege de kou, maar ik was nog wel goed bij de tijd. Beetje traag, dat merkte ik wel. Op een gegeven moment hoor ik weer een hoop herrie. Ik denk, eerst de golf. Nee, het is geen golf, het is de helikopter. Echt een bekend geluid. Dus ik zwaaien. Toen kwam er een sneeuwbui en de helikopter ging door. Ik denk, ze hebben me niet gezien. Dan ga je echt even dood. Dat werd echt hoop, werd wanhoop. Maar even later kwam hij weer terug. Daar hing de helikopterredder hing er al onder. Ik denk, ah, nou komt het goed. Laat nou maar komen.
En toen op een gegeven moment zei de helikopter, we hebben onze man gezien. En ik ging zitten. En ik zei alleen maar, Hans? 100% zeker weten, dit is Hans. Dat hij het gered had. En toen ben ik gaan wachten. Ik heb mijn tasje gepakt, ik heb alles gepakt. Want ik denk, straks komt iemand om mij te vertellen dat er van alles aan de hand is.
Er kwam die heliredder, die kwam naar beneden. En die heeft de sling waar je in hangt, die heeft hij om mijn armen gedaan. En toen zouden we opgehezen worden. En toen kwam er weer zo'n grote golf. Als in de wasmachine ga je dan rond. Toen we boven kwamen, toen was de sling was weg. En de hijsdraad van die helikopter die zat om mijn arm gewikkeld. En met dat begonnen ze ook meteen te hijsen. Dus ik ging aan mijn arm ging ik omhoog. En onder mij hing daar ook nog een keer die heliredder aan. Dus toen konden ze me in Engeland wel horen schreeuwen. Toen ik op een gegeven moment boven was, toen kwam ik nog met mijn hand in de lier. Omdat mijn hand helemaal bovenaan stak. En dat konden ze niet zien in het donker. Dus ze zagen nog dat ik dus eronder hing. En toen draaiden ze dus nog even door. En toen ging ik met mijn hand in de lier. En
hand kapot?
Hand kapot natuurlijk.
Maar ernstig letsel waarschijnlijk?
Nou, wel gebroken. En ja, een beetje verfrommeld. Maar het viel verder wel mee.
Nog een schreeuw?
Nog een schreeuw. En toen trokken ze me naar binnen. En de hele redder die is zelf naar binnen geklommen. Die kon nog net die schaatsen pakken die onder die helikopter zit. En die heeft zichzelf naar binnen gewerkt. En ik denk, nou, ik ben binnen, ik vind het best zo. En ik denk, als die arm eraf gaat, vind ik ook niet erg, want ik ben er. Toen was het voor mij echt klaar en toen heb ik het overgegeven.
Hans is gered. Zwaar onderkoeld en met een kapotte arm vliegt de helikopter hem naar het ziekenhuis van Leeuwarden.
Om me heen was allemaal draad, want ze konden die lier niet meer omhoog krijgen. Dus het was allemaal die lierdraad die lag om me heen. En ja, hoe krijgen we hem eruit was toen? Ik zei, oh, wacht maar, dus ik ben er zelf nog uitgescharreld. En toen kwam de brancard aan. Nee, ik moest gaan liggen op de brancard. Oké, ik ga liggen op de brancard. Toen werd ik binnengereden daar, naar de eerste hulp. En toen werd ik uit mijn pak geknipt. En daar stond de directeur van de reddingmaatschappij. En daar was ik ook heel blij mee. Hij zei, ah, Sip, blij dat je er bent. En, ik zeg, ze snijden je hele pak aan volharden hier. Want ze knipten het pak open, omdat mijn arm gebroken was. En toen viel dat pak nog op de grond. En toen was het één grote plons, want er kwam een zootje water uit. Dat hou je niet voor mogelijk.
Op de IC wordt hij herenigd met Greetje.
En die lag helemaal in het zilverpapier. Toen zei hij zo van, hé hey Greetje, ik ben vermomd als kerstbal. Hoe verzin je het? En ik zei, waar zoen je een kerstbal? Want alleen dit stukje, dat zat niet in het zilverpapier.
Nou, het was natuurlijk heerlijk om dat te zien en... Ja, zij wist niet waar ze een kus moest geven, want het was allemaal zilverpapier. Dus er bleef niet zoveel over.
En ik zat alleen maar verliefd naar hem te kijken. Dat hij daar lag in zijn ziekenhuishemdje en met zijn arm in het verband en in het zilverpapier. En ik heb niet zoveel gezegd. We hebben elkaar gewoon vastgehouden. Ik was zo blij. Ik was zo blij. En Hans die praatte en die praatte en die praatte.
Het schijnt dat ik één woordenvloed ben geweest toen. Dat zeiden ze in de helikopter al, van die vent houdt zijn bek niet weer, die lult maar door.
Wat zei je dan allemaal?
Weet ik niet meer. Ik zei ook wel van, dat zwemvest, er moet wat aan verbeteren. Want er zaten toen de tijd nog geen kruisbanden om. Ik zei, er moeten kruisbanden bij komen, want dat zwemvest wordt... Iedere keer als er zo'n golf komt, wordt van jouw hoofd gerukt. Dus dat zwemvest ging iedere keer omhoog en dan zak je zelf naar beneden. Dus... Daar was ik eigenlijk voornamelijk mee bezig, met wat verbeteringen. En dat we dus nog een dag-nachtsignaal, dat het beter verpakt werd, dat je er makkelijker bij kon.
Kun je je voorstellen wat hij moet hebben meegemaakt?
Ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat niemand zich die het niet heeft meegemaakt kan voorstellen. Kijk, wij zitten erover, maar hij heeft wel ruim 2 uur in het water gelegen. IJskoud water. En de eenzaamheid, die moet enorm geweest zijn. En dat de eerste keer de helikopter niet in goede positie was en overvloog. Oh, ze hebben me gezien, ze hebben me niet gezien, ze gaan weer verder. Nou, hij ging bijna dood van angst. En het alleen zijn, want hij raakte ook wat uitgeput. Als je 3 uur of 2 uur in het water ligt te vechten tegen al die berenhoge golven. En je probeert je ademhaling weer een beetje tot rust te krijgen. Op een gegeven moment ben je volledig uitgeput.
Hans zegt... Dat hij op een gegeven moment maar dacht van... nou, ik doe mijn reddingsvest uit, dan is het maar snel afgelopen. Wat doet dat met jou als je dat hoort?
Dat is niet fijn. Dus ik ben zo blij dat hij wel gevochten heeft. Dat hij zo vreselijk veel gevochten heeft. Dat hij door is gegaan. Dat hij toch is blijven denken. En met zijn ademhaling dat heb kunnen regelen. Dat hij doorging, ja.
Hij vertelde dat hij dat deed nadat hij aan jou had gedacht.
Ja, heerlijk. Heerlijk.
Hans wordt opgenomen met een lichaamstemperatuur van 30 graden en een gebroken pols. Maar hij is een sterke man. Na 1 nachtje mag hij weer naar huis. En dan hoort hij het verschrikkelijke nieuws. 2 Duitse redders van de Alfried Krupp, die net als hij in de Woeste Zee terecht waren gekomen, maar niet zoveel geluk hadden.
Ja, dat was verschrikkelijk natuurlijk. Ik vond het een beetje mijn schuld ook. Ze waren naar mij op zoek. Eigenlijk niet rationeel natuurlijk, maar toch. Zo voelt het wel in het begin. Ik had zelf het idee van niks aan de hand, we gaan weer verder. En toen eigenlijk na een jaar of drie pas, want ik ben ook weer gewoon mee gaan varen, vrij snel al. En na een jaar of drie pas, toen kwamen de problemen.
Het was op een zondagmiddag. Hij was gewoon weer aan het varen. En zondagmiddag, dat waren altijd leuke klusjes varen. Dan lekker, zondag is een beetje saai. Oh, lekker, pas zee op. En toen was geen wind, het was gewoon hartstikke rustig weer. En er was alarm. En toen mopperde hij op de pieper. En toen dacht ik, dit is gek. Want dat deed hij nooit. Ah, fijn, ik ga varen, was het meestal. En zondagmiddag, niks, geen wind. En hij had geen zin om te varen. En dat klopte niet.
Toen werd ik midden in de nacht wakker en ik zeg, de pieper is gegaan. En Gretje zegt, nee, de pieper is niet gegaan, ga maar weer slapen. En dat ik eigenlijk niet zo'n zin had van zondagmiddag. En nou, ik hoop niet dat de pieper gaat. En dat was natuurlijk iets heel absurds. Want dat zijn de mooiste tijden om te gaan varen. Dus.
Ja, we kunnen allemaal wel doen van, er is niks aan de hand en ik ga weer verder met het gewone leven. Maar er was van alles aan de hand. Er kwam zoveel op hem af. Er is zoveel gebeurd in hele korte tijd.
En toen eigenlijk een paar gesprekken gehad met een psycholoog. En dat het toch beter was om even afstand te nemen van de boot. En toen ben ik gestopt.
Want dat was een moeilijke stap. En dat de boot de eerste keer een paar keer wegvaarde zonder hem. Dat was hartstikke moeilijk.
Dat was verschrikkelijk om te stoppen. Eigenlijk wou ik niet, maar ook wat druk van buitenaf. En toch wel het idee van, ja, ze hebben wel gelijk. Dus toen toch maar afstand genomen en in ieder geval tijdelijk gestopt. Maar tijdelijk werd dus altijd.
Na 25 jaar vrijwillig redden op zee hing Hans in 1998 op 50-jarige leeftijd zijn KNRM-pak in de wilgen.
Ik vond het een hele mooie tijd die ik gehad heb daar. Het is één grote familie die toch allemaal een beetje dezelfde mentaliteit hebben.
Ben je er ook echt uitgestapt?
Ik was ook een beetje over datum, want op een gegeven moment 55 moet je eigenlijk stoppen. Dus.
Oh.
Dus dat kwam al aardig uit.
Maar ik neem aan dat je die mensen nog ziet. En als je naar het botenhuis gaat, dat ze niet de deur dicht doen.
Nee, absoluut niet. Maar ik kom er niet zo gek veel meer. Want dan ga je mensen voor de voeten lopen. En er is een jongere generatie is er nu bezig. En dan moet er geen oude man komen die het beter weet.
Hoe trots was jij op hem?
Oh, altijd geweest. Hans met al zijn kennis en zijn kunde en zijn technisch inzicht en zijn onverschrokkenheid. Dat bleek al heel gauw toen we verkering hadden.
Je straalt ook helemaal.
Ja,
nu.
Dat wordt.
Je bent echt trots op hem.
Ja, absoluut. Ja.
Was het het waard, vind je, dat hij al die jaren het KNRM-werk heeft gedaan, dat het hem bijna zijn leven heeft gekost? Was het het waard?
Het was zijn keuze. En je weet van tevoren nooit of iets goed gaat, ja of nee. Zo zit het leven in elkaar. Je kan ook een auto-ongeluk krijgen. Je kan van de trap vallen. Dit was zijn passie. Dit moest hij uitvoeren.
En tot zover deze aflevering. Dankjewel Hans en Gretje dat jullie ons bijna 30 jaar mee terugnamen naar jullie verhaal. Volgende week zijn we weer terug met deel 2 over de verraderlijke nieuwjaarsdag van 1995. Nadat Hans was gered, kwam de bemanning van de Alfried Kroep in de problemen. Je ontmoet Ger en Ane van KNRM station Terschelling. Toen niemand meer durfde, voeren zij de storm in om een Duitse mederedder te helpen. Abonneer je op deze podcast als je niks wil missen en laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de vrijwillige redders op zee ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dallafiore. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.